hoop ik dat u de zegeningen kunt tellen die de Heer u afgelopen jaar ook heeft gegeven. Zoals ook bezongen, Johannes de Heer 256. God was erbij en hij is er ook bij het komende jaar. Het is goed om de Heer te danken onder alle omstandigheden. Vreugde, verdriet, pijn, zorgen en wat heb je al niet meer. Hij kent onze gevoelens, hij kent ons van dichtbij. En we mogen alles bij hem brengen. Hij heeft ons immers gemaakt. Soms weet je niet waarom de dingen zo lopen, in het leven als ze lopen. Ook al had je misschien gebeden, of het toch niet anders mocht zijn, bleef het gebed onbeantwoord. Of ging het mooier dan je ooit had durven bidden. Nou, prijs de Heer daar dan voor. Wij leven in een wereld en we maken deel uit van een gebroken wereld. Maar we zijn niet van deze wereld. Als kinderen van God behoren wij toe tot het hemels koninkrijk. Daar ligt onze toekomst. Vorige week hebben we daar ook uitgebreid bij stilgestaan. Onder alle omstandigheden is het goed om de Heer te loven en te prijzen. Want Hij is een groot God en Hij troont boven heel zijn schepping. En Hij laat zijn schepping en zijn kinderen niet los. Voor ons gaf Hij immers zijn Zoon. Hij is majesteit, koning in eeuwigheid. Opwekking 475.
Broeders en zusters, heel hartelijk welkom vanochtend in onze dienst. In onze dienst waarin we met elkaar samen de Heer willen ontmoeten. In het bijzonder ook in de tekenen van brood en wijn in het avondmaal, zoals we dat dan noemen. Daar waar de Heer ons nodigt aan zijn tafel en zegt, kom en gedenk wat ik voor jou heb overgehad. Gedenk dat je verlost bent En dat we vreugde en heil en eeuwig leven hebben daarin. Dat we niet hoeven te vrezen. Of het wel voor mij is, of het wel voor jou is. Maar dat de Heer het voor ons heeft volbracht. En dat mogen we vanochtend voor het eerst dit jaar doen. Om daarin ook weer uit te spreken dat we het komende jaar met de Heer onderweg zullen gaan. En vanaf deze plaats wil ik jullie dan ook allemaal daarbij ook een heel gezegend nieuw jaar toewensen. Dat je mag groeien in je geloof. En dat je de Heer mag ontmoeten samen met elkaar en in je eigen persoonlijk geloof. En dat je daarin zult ontdekken, ook in 2019, hoe groot, machtig en geweldig onze God is. Want Hij is ook hier vanochtend aanwezig, zoals altijd als wij samenkomen. En zeker ook als wij aan zijn tafel gaan, dan nodigt Hij ons en zegt, kom en ik ontmoet je daar. De Heer wil jou ontmoeten, de Heer wil mij ontmoeten, ons ontmoeten. En als we ons naar Hem uitstrekken, dan zal Hij vanochtend ook iets aan jou laten zien van wie Hij is voor jou. En daarom beginnen we met een moment van gebed. En daarin krijg je de gelegenheid om voor jezelf in stilte tegen de Heer te zeggen wat je wil zeggen. En Hem ook uit te nodigen om tot jou te spreken. Dat de woorden van vanochtend niet hier blijven, maar in je hart binnenkomen. En daarna zal ik namens ons allemaal de dienst aan de Heer opdragen. Zullen we gaan bidden. Drie ene God, grote verlosser, Heer in de hemel. Wij zijn U ontzettend dankbaar, Heer, dat we vanochtend hier kunnen zijn. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar om samen met elkaar brood en wijn te delen. Avondmaal te vieren. Om met elkaar te zingen tot Uw eer. En om U te ontmoeten in de schriftlezing en het woord dat gebracht wordt. In de gebeden die we opzenden. Heer, dank U dat we de mogelijkheid hadden om hier te zijn. En als we hier niet konden zijn, dank U dat we dan de mogelijkheid hebben om via de techniek met de gemeente verbonden te zijn. Heer, spreek tot ons vanochtend. Wij strekken ons naar U uit en wij willen U ontmoeten, want wij hebben U nodig. Kom naar ons toe en wees in ons midden aanwezig, maar ook in ons hart, in ieder van ons. En dat bidden wij en dat vragen wij in het volste vertrouwen dat U het ook zult doen. Want dat hebt U beloofd en dat hebben wij al zo dikwijls ervaren ook in onze samenkomsten. En ook vanochtend zult U dat doen, want U bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat. Wat U bent begonnen te doen in ons leven, in onze gemeente. En daarom komen we bij U. Strekken we ons naar U uit en vragen U, Heer, geef ons wat wij nodig hebben. Vul ons met Uw geest. Wees in ons midden aanwezig en spreek tot ons vanochtend. In Jezus' naam. Amen.
En dan vervolgen we met een kinderlied. We zijn ook blij dat er kinderen zijn. Jullie gaan straks ook uit de dienst. En dan gaan jullie ook eerst zingen. En het kinderlied heet Kom en zing, stamp en spring. Ja, dan kan ik wel zeggen, het is oude nieuw geweest. Je hebt vast ook lekker gezeten. Dus sta maar op en ga maar springen. Maar goed, dat laat ik aan u zelf. Kom en zing, stamp en spring. Klap in je handen. Het is tof. Het is super fijn dat je een kind van God mag zijn. bidden en voor de leiding. En dan mogen jullie die kant op gaan. Heer, trouwe God en Vader. Heer, wij danken u, Heer, dat we hier kinderen in de gemeente hebben. Heer, dat u, dat u ook van hen houdt. Heer, en wat is het dan goed om te weten dat u van ons houdt, Heer. Dat mag ons hart verlichten. En ik bid ook dat de harten van de kinderen mag verlichten. Heer, ze mogen zo naar hun eigen dienst toe gaan. Heer, ze gaan eerst gezamenlijk zingen. Wilt u hen een goede tijd geven, Heer. En ik bid dat de zaadjes van geloof gezaaid mogen worden. Heer, waar grote planten, grote bomen uit voort mogen komen van geloof. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.
Vandaag willen we in de preek van later in de dienst gaan nadenken over het gedenken van de daden van de Heer. Dus stilstaan bij wat de Heer heeft gedaan. En dat doen we aan de hand van Psalm 106. En Psalm 106 is een psalm met best wel wat versen. En belangrijker, daar wordt inhoudelijk heel veel gezegd. En toen was ik mij aan het voorbereiden voor deze dienst en voor de preek die daarbij hoort. En toen dacht ik, ja, dat kunnen we wel in één keer lezen. Maar dan ben ik bang dat het voor sommigen misschien wel een klein beetje veel wordt. Dat je denkt, ja, daar staat wel heel veel in, hou ik nog wel het overzicht. En om daar een beetje bij te helpen, heb ik de schriftlezing daarom vanochtend opgeknipt in drie gedeeltes. Drie gedeeltes waarvan ik hoop als je het meeleest en meekrijgt, dat je denkt, oh ja, zo zit het ongeveer in elkaar en dat helpt me wel. En dat gaan we dan ook lezen. Tussendoor zingen we een paar liederen. En nu lezen we de eerste schriftlezing. Dan mag ik Rijn ervoor naar voren vragen. De eerste schriftlezing is dus Psalm 106. Daarvan lezen we dan de versen 1 tot en met 12 en vers 43 tot en met 46.
Halleluja. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de Heer laten klinken? Gelukkig wie ze houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is telkens weer. Denk aan mij, Heer, uit liefde voor uw volk. Zie naar mij om wanneer u het komt redden. Dan zal ik uw uitverkoren gelukkig zien, vreugde vinden in de vreugde van uw volk, vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. We hebben gezondigd zoals onze voorouders. We hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen. Dachten zij niet aan uw tekenen van trouw. En kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee. Toch redde hij hen, tot eer van zijn naam, om hun zijn macht te tonen. Op zijn dreigen viel de Rietzee droog. Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn. Hij redde hen uit de greep van hun haters, verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers, niet één van hen bleef in leven. Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen zij zijn roem. Vele malen kwam hij hen bevrijden, maar zij volharden in opstandig gedrag en zonken weg door hun eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hen hoorde klagen in hun nood. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd. Tot zover de eerste schriftlezing.
Thank you.
De tweede schriftlezing. Psalm 106, vers 1 en 2 allereerst. Halleluja, loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige woorden verwoorden, wie de roem van de Heer laten klinken? Vervolgens vers 13 tot en met 33. Maar snel vergaten zij wat Hij gedaan had. Ze wachten niet geduldig zijn plannen af. Onverzadigbaar was hun eetlust in de woestijn. Ze daagden God uit in het dorre land. Hij gaf hun wat zij verlangden. Zoveel dat ze erin stikten. In het kamp werden ze afgunstig op Mozes en op Aaron, de heilige dienaar van de Heer. De aarde opende zich, verzwolgen werd Datan en bedolven de bende van Abiram. Vuur verbrandde hun aanhang. Een felle vlam heeft de schuldigen verteerd. Ze maakten een stierkalf bij de Horeb en bogen zich voor een stuk metaal. God, hun eer, ruilde zij in voor een beeld van een dier dat gras eet. Vergeten waren zij God, hun redder, die iets groots had verricht in Egypte. Wonderen in het land van Gam, geduchte dalen bij de Rietzee. Hij besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die hij had gekozen, verdedigde hen, ging voor hem staan en wendde zijn dodelijke woede af. Zij weigerden het begeerlijke land en stelden geen vertrouwen in zijn woord. Zij bleven klagen in hun tenten en wilden niet luisteren naar de Heer. Hij hief zijn hand en zwoer hen te doden in de woestijn. Hun nazaten te verspreiden onder de volken, te verstrooien over alle landen. Zij verbonden zich aan de Baal van de Peor en aten de offers voor de doden. Ze grieten hen met hun gedrag en onder hen brak een plaag uit. Pinchas stond op en kwam tussen beiden en de plaag werd bedwongen. Het is hem toegerekend als een rechtvaardige daad van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. Ze wekten zijn toorn op bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden. Want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij overhaast en onbezonnen. Vervolgens vers 43 tot en met 46. Vele malen kwam hij hen bevrijden, maar zij volharden in opstandig gedrag en zonken weg door hun eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hen hoorde klagen in hun nood. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij deernis voelde. En medelijden wekte hij bij hem allen die hen hadden weggevoerd. Tot zover de tweede schriftlezing.
Oh, yeah.
Psalm 106, vers 1 en 2. Halleluja, loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de Heer laten klinken? Vervolgens vers 34 tot en met 48. Zij roeiden de volken niet uit die de Heer hun had aangewezen, vermengden zichzelf met hen en spiegelden zich aan hun daden, vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten. Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen en vergoten het bloed van onschuldigen, het bloed van hun zonen en dochters geofferd aan de beelden van Kanaan. Een stroom van bloed ontheiligde het land. Zij werden onrein door hun daden, overspelig was hun gedrag. Toen ontstak de Heer in toorn, hij gruwde van zijn volk, zijn liefste bezit. Hij gaf het in de macht van vreemde volken, zij werden overheerst door hun haters, onderdrukt door hun vijanden en moesten zwichten voor hun macht. Vele malen kwam hij hen bevrijden, maar zij volhadden in opstandig gedrag en zonken weg door eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hen hoorde klagen in hun nood. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd. Red ons, Heer, onze God. Breng ons bijeen uit andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk antwoorden. Amen.
Dankjewel, Rijn. Zullen we in gebed gaan tot de Heer. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, zo hebben wij uit uw woord gelezen en gezongen, van uw trouw, van uw daden. We hebben het gehoord en daar willen we nu over na gaan denken, Vader. We willen gaan nadenken over wat die woorden ons persoonlijk te zeggen hebben. Wil u vragen of u met uw geest in ons hart wil werken, zodat wij kunnen verstaan wat er geschreven is. Zodat we kunnen begrijpen wat u persoonlijk tot ons te zeggen hebt. Zodat we mogen worden opgebouwd in ons geloof, zodat we u mogen ontmoeten. Wil u bidden voor een zegen over de prediking. Ook voor mij, dat ik het mag brengen, dat het niet woorden van mij zijn, die in de hoofden van mensen binnenkomen, maar dat het woorden van u zijn, die in de harten van mensen binnenkomen. Je zegen ons zo en geef ons dat we uw stem zullen verstaan, begrijpen en aan zullen luisteren en gehoorzaam zullen zijn aan u. In alles wat u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen. Ja, nou, ik zei het dus net al in de dienst. Ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over het gedenken van de daden van de Heer. Of met andere woorden, dat je je herinnert wat God doet. Wat God heeft gedaan. En dat is het onderwerp dat ik heb gekozen, omdat dat in Psalm 106 ook centraal staat. En we hebben het net ook gehoord, Reinder heeft het een aantal keren gelezen. Vers 1 en 2 zijn wat dat betreft al heel duidelijk. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden? Wie de roem van de Heer laten klinken? Ja, oftewel, dat is wat deze psalm meteen aan het begin zegt. God is groot, God is machtig, God is trouw. Hij doet geweldige dingen en er is geen mens op deze aarde die daar recht aan kan doen met zijn woorden, met zijn daden, met een gedicht, een lied, een gebed of wat dan ook. Hij is veel groter, hij is veel machtiger. En dan wil ik vanochtend, als we het over dat gedenken hebben van die grote en machtige daden, dan wil ik dat ook koppelen naar ons toe. En naar ons eigen leven toe. Want als jij terugdenkt aan wat de Heer voor je heeft gedaan. Als je terugdenkt aan wat hij in de geschiedenis van het volk Israël heeft gedaan. Als je terugdenkt aan alles wat hij doet. Dan doe je dat natuurlijk altijd in een bepaalde context. En dat komt altijd in een bepaald moment, op een bepaald moment van je leven op. Of je nou blij bent of niet, of je nou verdriet kent of strijd, of juist een heel zegenrijke tijd, je denkt het gaat heerlijk met mij. Dat maakt niet uit, maar dat je gedenkt gebeurt altijd in een bepaalde omstandigheid. En die omstandigheid, die wil ons ook iets leren over wat we gedenken. Maar andersom ook, wat God doet en heeft gedaan, heeft altijd ook betekenis voor waar jij je op dat moment in bevindt. Dus die context van het leven nu is belangrijk. En dat vinden we ook terug in Psalm 106, hè, want dat heeft ook zijn eigen context. Deze psalm, die kent eigenlijk twee perspectieven als je het goed leest. Het eerste is een heel persoonlijk perspectief. Dat gaat vanuit het ik, vanuit het individu. En dat vinden we al meteen in vers 4 en in vers 5. Daar staat, denk aan mij, Heer. Ik, denk aan mij persoonlijk. Uit liefde voor uw volk, zie om naar mij. Dan zal ik u danken en de uitverkorenen gelukkig zien. Vreugde vinden in de vreugde van uw volk en vervuld zijn van de trots op uw liefste bezit. Dus dat is heel persoonlijk. Iemand die zeg maar voor zichzelf heel persoonlijk bidt tot God. Heer, red mij. Verlos mij. En dan bij verlossing moet je ook echt denken aan hoe wij daar hierover spreken. Hoe wij straks in het avondmaal daarbij stilstaan. Want daar vind je het Hebreeuwse woord yasha. En dat betekent uitredding, verlossing. Denk maar aan de naam van Jezus in het Hebreeuws, Yeshua. Dat komt van dezelfde stam, van hetzelfde woord. Het gaat om de verlossing uit het kwaad. Nou, en naast dat persoonlijke perspectief vind je dan ook een soort van gemeenschappelijk perspectief. Het volk Israël, dat komt aan het einde vers 47, dan zegt de psalm niet meer red mij, maar dan klinkt red ons Heer. Red ons Heer, onze God, breng ons bijeen uit andere volken en dan vinden wij en loven wij uw heilige naam en verkondigen wij met trots uw roem. Dus daar is het perspectief verschoven van het individu naar het volk. Maar nog steeds klinkt diezelfde roep om verlossing. Diezelfde roep om redding. Dat Hebreeuwse yasha vind je ook hier terug. Verlossing, maar waaruit dan? Nou, daar is de psalm ook heel duidelijk over. Uit zonde. En de gevolgen daarvan. Vers 6. Die zegt dat, hè? Daar wordt het heel ruidelijk in herkend. Daar zegt de psalm, wij hebben gezondigd zoals onze voorouders. Wij hebben gefaald en wij hebben kwaad bedreven. Nou, dat is zo helder als maar kan zijn. Het volk heeft gezondigd en het volk draagt de consequenties daarvan in zichzelf. In de situatie waarin men verzeild is geraakt. Want vers 47 hadden we net gehoord. Daar ging het over breng ons bijeen uit de andere volken. Dus ze waren verstrooid geraakt door hun zonde. En als het over verstrooiing gaat, dan gaat het altijd over de ballingschap in het Oude Testament. Dan gaat het altijd over dat moment dat het volk uit het land wordt weggevoerd naar Babel. En op de achtergrond het Noordrijk, wat al een paar honderd jaar daarvoor werd weggevoerd door de Assyriërs. De verstrooiing onder de volken, die het gevolg is van zonde. Van kwaad. En dan is er dus hier in deze psalm een gebed om verlossing. Een gebed om uitredding uit die situatie, om een verlossing van die zonde, vergeving en herstel, heling en verzoening van het individu, maar ook van het volk als geheel. Nou, dat is dus de context van deze psalm. En binnen die context, binnen die situatie, wordt er dan herdacht, wordt er dan gedacht, herinnerd, wat God in de geschiedenis van het volk heeft gedaan. Nou, en zoals ik al zei net bij de schriftlezing, daar komt heel wat voorbij. dat is eigenlijk ook veel te veel om in één preek allemaal netjes uit te leggen. Dan wordt het allemaal veel te lang. Dus ik dacht, ik knip het op in 3 stukjes om het wat behapbaarder te maken. En om je daar een beetje ook een voorstelling van te laten maken. Heel in het kort van wat die psalm nou precies doet. En zo ga ik er dan ook doorheen vanochtend. We beginnen eerst in het eerste deel. En die eerste 12 versen, dan met name vers 7 tot en met 12. Daar gaat het over de uittocht uit Egypte en met name het wonder bij de Rietzee. En bij de zee, waar nadat ze eerst de 10 geweldige, machtige werken van God hadden gezien in Egypte, waardoor het volk bevrijd was, de woestijnen uitkwamen. Onder leiding van Mozes. En ze konden niet meer vooruit, want de zee was voor hen. En ze konden ook niet achteruit, want het leger van de farao zat hen op de hielen. En ja, dat vind ik altijd heel opvallend aan dat verhaal. Toen vergaten ze direct wat God allemaal had gedaan, nog maar zo kort daarvoor. Zegt de psalm ook in vers 7, ze werden opstandig. Ze dachten meteen, nou, dit gaat nooit meer goedkomen. We zitten als ratten in de val. We kunnen geen kant meer op. Maar dan is God toch liefdevol. En genadig. En dan toont hij opnieuw zijn machtige hand. Want hij, we kennen het verhaal, hij splijt de zee. En het volk trekt er doorheen. En op het moment dat het leger van de farao en achterna komt, dan sluit de zee zich. En gaat het leger ten onder, hè? Vers 8. Hij redde hen uit de greep van hun haters. Het water bedekte hun belagers niet. Eén van hen bleef in leven. Ja, en toen ze dat meemaakten, zegt vers 12, toen hadden ze vertrouwen. Hè? Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem. Dus dat is het eerste stukje gedenken wat we hier tegenkomen, rond die uittocht. En met name dat wonder van de tocht door de zee. Tweede wat we hebben gelezen, tweede gedeelte, vers 13 tot 33, dat draait eigenlijk om de woestijnreis op weg naar het beloofde land. En daar komen een heel aantal gebeurtenissen voorbij die dan plaatsvinden. Het gaat over het eten dat God geeft, hè, de manna, de kwartels. Het gaat over de verspieders en dat ze geen vertrouwen hebben, het volk, in God. Het gaat over het gouden kalf, het stierkalf waarvoor ze bidden. Het gaat over een opstand in eigen gelederen. En als je dat dan leest in de Torah, dan lopen je de rillingen over de rug van hoe God daarin handelt. Het gaat over de Baal van de Peor. Het gaat over het water uit de rots. Nou ja, heel veel komt voorbij. Maar in al die dingen staat één ding voorop. God handelt en God doet. God volvoert zijn plan. Soms zelfs op een manier dat als je dat leest, dat je denkt, doet hij dat nou echt? Ja, dat doet hij echt, want hij is God en hij doet wat hij wil en niemand legt hem een strobreed in de weg. En hij zorgt voor zijn volk en hij zorgt ervoor dat zijn volk erdoor komt, maar hij neemt ook en hij straft ook als hij denkt dat het goed is om te voorkomen dat het volk verder uit de band vliegt of helemaal ten onder gaat. Dat gebeurt allemaal. God doet machtige dingen. En dan in het derde deel, het laatste stuk dat we gelezen hebben, dan gaat het over de geschiedenis van Israël bij de inname van het land en daarna. En dan lezen we dat daar ook het volk eigenlijk niet doet wat God zegt. God had tegen hen gezegd, je moet die volken die daar wonen of uitroeien of verdrijven. Want als jullie daarnaast gaan wonen, gaat het niet goed komen. Dan gaan jullie je met hun vermengen en dan kom je tot afgoederij. En dan zul je van mij afdwalen. En dat moet niet, want jullie zijn mijn volk. Maar het volk luistert niet. Ze gaan er gewoon naast wonen. Ze vermengen zich met die volken. En dat leidt tot allerlei verschrikkelijke dingen. Met name wat hier er dan uit wordt gelicht, kinderoffers. We hebben het wel eens eerder over gehad, nog niet zo lang geleden. Maar dat vond plaats bij die Kanaanitische goden. En dat staat hier ook. Hè? Zij offerden hun zonen en dochters aan de beelden uit Kanaan. Sterker nog, deze psalm is heel duidelijk, afgodsbeelden, dat zijn geen goden, dat zijn maar beelden en daarachter zitten demonische machten. Het staat hier letterlijk, zij offerden hun zonen en hun dochters aan de demonen. En het bloed van die kinderen, die onschuldige kinderen, dat steeg op naar de Heer. En de Heer, die hoorde de kreten en die werd boos en verbogen op zijn volk, wordt er beschreven. En dan geeft hij hen over in de handen van hun vijanden. En dan gaat het helemaal fout, maar dan gelukkig roept het volk tot de Heer, help ons. En dan is God zo genadig dat hij een redder stuurt. Kun je er allemaal over lezen in Rechteren en andere Bijbelboeken. Ga dat maar nalezen. En dan komt het volk weer terug bij hem. Maar ja, het is maar van korte duur. En dat zegt dit vers ook hier, of deze psalm ook, in vers 43 en 44. Er staat, vele malen kwam hij hem bevrijden, maar zij volharden in hun opstandigheid en zonken weg door eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hun hoorde klagen in hun nood. Dat is een beetje de cyclus. En die herhaalt zich door de geschiedenis heen tot het moment van deze psalm. Tot het moment dat het volk verstrooid is geraakt onder de andere volken. En die roep om hulp klinkt, Heer, verlos ons. In die situatie, in die context klinkt opnieuw die roep, Heer, kom ons redden. Wij moeten terug naar ons land, wij willen u volgen, wij willen u dienen. We hebben gezondigd en het heel veel verschrikkelijke gevolgen gehad, maar verlos ons. Red ons. En dat wordt dan geplaatst tegen die achtergrond van Gods handelen in de geschiedenis. En dat laatste, dat is heel belangrijk. Want ik zat mij voor te bereiden en toen dacht ik van ja, als dat nou niet in deze psalm had gezeten, dan was deze psalm eigenlijk een loze kreet om hulp. Zo je wil, een schietgebed. Hè, we zitten in nood, laten we de Heer maar aanroepen. Misschien dat hij komt. Maar als je het plaatst in het licht van wat we nu allemaal behandeld hebben, dan krijgt dit een hele andere betekenis. Dan is dat gebed, die roep om hulp en verlossing, is iets dat voortkomt uit geloof en vertrouwen. He? Uit het feit dat men zich herinnert wat God in het verleden heeft gedaan en daarom vol vertrouwen komt men bij God. Zeg mij tegen de Heer, help ons ook nu, want u was er toch altijd. En u bent er altijd geweest. U heeft het altijd voor ons gedaan. En omdat hij er altijd is geweest, mogen wij ook nu op hem vertrouwen. Dat hij het ook nu zal doen. Het is in die zin een gebed om, of een gebed vanuit geloof. Een gebed vanuit vertrouwen. Een lied dat daaruit voortkomt. En als je je dat beseft, dan begrijp je ook waarom deze psalm eindigt met een lofprijzing. En ook begint met een lofprijs. Met een lofzang. Het begint met het woord halleluja. Loof de Heer. Het eindigt met datzelfde woord. En daarvoor wordt dan in het laatste vers gezegd. Geprezen zij de Heer. De God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk antwoorden. Amen. Kijk, als je in nood bent. Zoals dat volk. En je zit ergens verstrooid onder de andere volken. Dan is dat natuurlijk niet een manier om een psalm te eindigen. Dan heb je wel wat anders aan je hoofd. Dan ga je niet lovend en prijzend zo'n lied afsluiten waarin je bidt om verlossing. Maar dat gebeurt hier wel omdat die context van Gods handelen in de geschiedenis daarachter zit. Omdat ze zich beseffen, God is trouw. God heeft het altijd gedaan. En wij roepen nu om hulp, dus God zal ook nu verlossen. Dat is wat hier staat. Dat is waar het hier om gaat. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, de resultaten uit het verleden bieden de garantie voor de toekomst. En daarom klinkt dat halleluja. Daarom eindigt het met geprezen zij de Heer. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarom zegt deze psalm aan het begin, eeuwig duurt Gods trouw. Amen. Nou ja, en als je dat dan zo'n beetje op je laat inwerken, wat we vanochtend doen, en wat ik ook van de week thuis heb gedaan, dan is van daaruit al heel snel de vraag natuurlijk, en hoe gedenken wij, jij, ik, wij als gemeente de daden van de Heer? Doen we dat? En want als we tijd nemen, tenminste daar ga ik vanuit, als we tijd nemen om stil te staan bij wat de Heer voor ons heeft gedaan, in ons leven heeft gedaan, in onze gemeente heeft gedaan, ja, dan denk ik dat we allemaal wel kunnen aangeven, God heeft ook machtige dingen bij ons gedaan. En op het moment dat je tot geloof kwam en je iets van God ervoer, of toen je gedoopt werd, dat het zo'n bijzonder moment was, of dat je God heel concreet hebt zien werken in de mensen om je heen, in de gemeente of in je eigen leven, dat je Gods geest in je hart voelde en voelde, er is troost, er is kracht, ik groei in mijn geloof. Ik ben bevrijd van demonie door God. Ik heb een verslaving overwonnen met de kracht van Gods geest. Noem het maar op. Als je daarover nadenkt, dan zullen ook wij zien. God doet grote, geweldige daden. Ook in ons. En als je daar de tijd voor neemt, en daar je door laat voeden, dan zul je daarin ook scherper worden. Ik weet niet of je dat wel eens hebt of voor jezelf wel eens hebt ontdekt, dat je dat wel eens is opgevallen. Maar als je heel bewust nadenkt over, wat heeft God eigenlijk in mijn leven gedaan? En je gaat zo ook door je eigen leven heen, dan zie je als het ware ook meer de hand van God. En denk je, oh ja, kijk, daar is hij ook, dat verrijkt mij. En zie dan wat hij hier doet. En dat is heel erg belangrijk. En dat is ook dan hetgeen dat ik je wil meegeven vanochtend. Gedenk de daden van de Heer in je eigen leven. Sta daar heel nadrukkelijk bij stil. En want wij zijn als mensen heel makkelijk en heel bedreven ook in het vragen aan de Heer. En we zijn heel makkelijk om te zeggen, Heer, ik zit hiermee. Dat moet even zo, en als u nou even helpt, hè, of ik zie de weg niet meer, Heer, toon mij hem, of Heer, ik moet dit gaan doen, help mij daarbij, laat mij niet los, nou ja, ga zo maar door, dat kunnen we heel erg goed. Maar nemen we dan ook de tijd om na te denken over wat de Heer gedaan heeft en ermee gedaan heeft, en ermee doet. Kijk, ik heb dit voorbeeld wel vaker aangehaald, maar ik wil hem vanochtend ook aanhalen. In mijn eigen persoonlijke gebedsleven werk ik heel regelmatig, meeste van de tijd, niet altijd, maar wel heel vaak met gebedslijstjes. En op die lijstjes schrijf ik dan een aantal punten op waar ik heel consequent een tijd voor wil bidden, zodat ik mezelf daarin scherp hou, zeg maar. Nou, en dan bid ik dan een tijd voor en nou, dan gaat er weer wat af, want dat is dan verhoord of vervuld of heeft God wat mee gedaan en dan komt er weer een nieuwe bij. En op een gegeven moment is zo'n lijstje dan vol, dan leg ik hem aan de kant, begin ik met een nieuw lijstje. En dan komt het wel eens voor dat na verloop van tijd zo'n oud lijstje dan terugvindt, zeg maar. En dan pak ik dat er nog eens bij. En dan kijk ik dat nog eens een keer door. En dat is heel opvallend, dan vind ik het altijd zo bijzonder om te zien dat God er wat mee gedaan heeft. En wat hij ermee gedaan heeft. En dan denk ik, ach, wat hebben we toch een geweldige Heer. Dan verrijkt mij dat. En dan word ik daar zelf door opgebouwd. En dan raakt me dat. En dan laat me dat ook heel duidelijk zien hoe belangrijk het is om niet alleen maar te vragen en weer door te denderen. Maar om te gedenken. En om daarin dankbaar te zijn. En om te zien wat God in ons leven doet. En dat brengt me dan ook meteen bij het volgende. Wat daar aan dat gedenken hangt. Dat je ook beseft dat het ook iets betekent voor je leven waar je nu in bevindt. Op het moment waar jij je nu in bevindt, waar je middenin zit, of dat nou iets moois is, of iets minder moois is, of dat nou iets groots is, of juist iets heel moeilijks. Of het nou verdriet is of vreugde, of dat nou zegen is of tegenslag, of het nou strijd is of niet, het maakt niet uit. Maar God heeft er iets over te zeggen. En God wil er iets in doen. Als je gaat gedenken wat God heeft gedaan, dan betekent dat ook voor nu dat God er iets mee doet. En het meest duidelijke voorbeeld daarvan voor ons als nieuwtestamentische gemeente, hè, want daar komen wij uit voort uiteindelijk, is niet die uittocht, is niet dat wonder bij de zee. Allemaal mooi, allemaal groots, maar voor ons is het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wat wij vanochtend hier zo meteen gaan vieren met brood en wijn, dat is gedenken. Dat is letterlijk doen wat deze persoon doet. Dat is het thema van deze preek. In de praktijk gedenken wat God voor jou heeft overgehad. Want daarin wordt op zijn grootst duidelijk hoe groot Gods liefde voor jou is. Hoe groot zijn genade voor jou is. Wat hij heeft overgehad toen hij zichzelf gaf. En want zijn lichaam werd verbroken. Voor jouw zonde. Zodat je het oordeel niet meer hoefde te lijden. En zijn bloed vloeide zodat je werd schoongewassen van al die vreselijke gevolgen van het kwaad in jouw leven. Zodat je een eeuwig leven bij God hebt gekregen. Daarin heeft God laten zien, jij bent het waard. Ik doe dit voor jou. God gaf zich voor jou. En dus mogen we in dat avondmaal, in die tekenen van brood en wijn, opnieuw weer zien, ook vanochtend, wat God voor ons heeft gedaan. En van daaruit nadenken over wat hij concreet in jouw leven heeft gedaan, wat hij in de gemeente heeft gedaan, wat hij in de wereld doet, En weet je, dat mag je dan vertrouwen geven voor de toekomst. Net als in die psalm, in de verstrooiing en toch kunnen zeggen, geprezen zij de Heer van eeuwigheid tot eeuwigheid, halleluja. Dat mogen ook wij doen, in wat voor omstandigheden we ook zitten. Het is vandaag de eerste zondag van 2019. En er komt weer een heel jaar aan en in zo'n eerste week dan denk je vooruit en dan denk je, wat zal het jaar brengen? En sommigen hier zullen misschien denken, dat wordt een schitterend jaar, want ik ga dit doen en dat doen en ik hoop dat te krijgen en dat te gaan doen. En anderen zullen denken, oh, ik zie er alweer als een berg tegenop, want... En weer een ander zal zeggen, ja, ik zie wel wat er komt, maar dat maakt allemaal niet uit. Hoe het ook wordt, wat er ook komt, we weten het niet, ook het komende jaar. Maar juist vanochtend, juist die psalm, juist het avondmaal, leert ons, laat ons zien, vertrouw maar op de Heer. Hij was er altijd, tot vandaag, en hij zal er altijd blijven. Ook het komend jaar, ook in ons midden. Ook in jouw leven. En het is mijn overtuiging dat als je je daaraan durft over te geven. Want ja, dat vraagt wel een beetje moed en lef natuurlijk. He, want wij zijn mensen. We willen het liefst allemaal een beetje zelf vasthouden en zelf doen. Maar als je je daaraan durft over te geven. En durft te zeggen, Heer, hier ben ik. Dan zullen ook wij met deze psalm meezeggen. Als individuen. Maar ook als gemeente. He, dat wat hier staat. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. De Heer zij geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ook in mijn leven. Ook in ons leven. Halleluja. Amen. Want wij hebben God. En dus zijn we nooit alleen. Ook het komend jaar. Amen. Laten we samen gaan bidden. Grote Heer, dank u wel dat we die boodschap vanochtend mogen horen. En dat we die boodschap met elkaar mogen delen. Dat we ons in gedachtenis mogen brengen hoe u er altijd voor ons bent geweest. En hoe u tot op de dag van vandaag met ons bent meegegaan in het leven. Dat het soms moeilijk was en strijd. Soms geweldig en zegenrijk. Soms schitterden we in ons geloof. Soms faalden we hard. Soms was er zonde. En soms kleefden de gevolgen van die zonde ons aan. Soms was er groei. Gaf uw geest ons bijzondere ervaringen. Mochten we groeien in het geloof, in onze relatie met u. Leefden we dicht bij u. Heer, alles hebben we meegemaakt. Vreugde, verdriet, pijn, ziekte, rouw. Niets is ons vreemd met u. En toch kunnen we zeggen, op deze eerste zondag, deze eerste avondmaalsviering van het nieuwe jaar, Heer, u was erbij. En u hebt de weg gebaand. En het meest duidelijke zien wij dat in wat u hebt overgehaald voor ons aan het kruis. Wat u, Heer Jezus, hebt gedaan toen u uw leven gaf. En wij loven u en wij prijzen u daarvoor. En wij brengen u de eer. Wij zeggen, groot is uw trouw. Wie kan de machtige daden van de Heer adequaat omschrijven en roemen? De eer geven die u toekomt. Uw naam zij geloofd en geprezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, maar wees ons ook nabij het komend jaar. En alles wat gaat komen, of dat nou mooi is of niet. Of dat nou zegenrijk is. Of misschien vol moeite en pijn. Laat ons in vertrouwen gaan. Laat ons durven zeggen, Heer, red ons en verlos ons. Want u was er altijd. En daarom vertrouwen wij op u. Dat bidden we u voor onszelf. Dat bidden wij u voor onze gemeente. Voor de gemeenschap die wij hier vormen. En voor iedereen die nu met ons meebidt. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan het lied zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En ondertussen zullen wij ons voorbereiden op de avondmaalsviering. Broeders en zusters, zo willen we dan ook aan de tafel van de Heer gaan en ons bepalen bij wat Hij voor ons heeft gedaan. Gedenken aan dat machtige, dat grootse wat Hij volbracht aan het kruis van Golgotha voor jou en voor mij. En dan lezen we als eerste de woorden zoals we die vinden in 1 Korinthe 11. Daar staat, want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen. Voordat hij van brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en wie drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Nou, op zich zijn dit hele duidelijke woorden die wij iedere maand als wij aan de tafel van de Heer gaan lezen. En die vertellen ons precies voor wie deze maaltijd is. Voor hen die de Heer ook kennen als hun Heer en Heiland. Daar komt het eigenlijk op neer. He, op het moment dat jij beseft dat de Heer voor jou die weg naar het kruis ging waar we het vanochtend over hebben gehad. Op het moment dat je zegt, ja die Heer heeft mij verlost, ik heb in hem eeuwig leven. En ik ben gehoorzaam aan hem als discipel voor zover ik dat kan. Met mijn falen en mijn tekort, maar ik wil hem dienen. En ik herken hem als de Heer en de Verlosser. Als je dat kunt zeggen. En je kunt ook zeggen dat je in vrede leeft met zijn lichaam, de gemeente, dan ben je vrij om met ons aan het avondmaal te gaan. En dan nodigen we je uit om dat ook te doen. Om jezelf te toetsen en te zeggen, ja, daar wil ik ook bij zijn. We vinden het dan wel fijn dat als er gasten in ons midden zijn van wie wij niet weten wie je bent, omdat we ja, je nog nooit hebben gesproken bijvoorbeeld, dan vinden we het wel fijn dat je even je naam noemt. Want dan weten we in ieder geval met wie we aan tafel zitten. Zijn er mensen die zich willen voorstellen wat dat betreft?
Theo Vries.
Hi, welkom. Welkom. En ik wil één iemand, als er verder niemand meer is, in het bijzonder even welkom heten. Dat is onze zuster Henny. Henny van de Veen. Vriendin van de gemeente geworden. Nou, ga je weer staan. Heel goed hoor. Dat kan iedereen even zien. Fijn dat je er ook bent. En we wensen je God zegen in deze maaltijd, maar ook in je hele verdere toekomst in ons midden. Dat je de gemeenschap van God en de Heilige mag ervaren met elkaar en bovenal met Hem onze Heer. Goed, dan gaan we beginnen. En dan gaan we beginnen met het brood. Brood is een... Ja, het is gewoon een stukje witbrood. Het is op zich niet heel veel bijzonders, maar waar het naar verwijst is groots en geweldig. Het is het symbool van het lichaam van de Heer dat verbroken werd. Zoals ik het ook net zei, hè, in de preek. Hij gaf zijn leven, zodat wij konden leven. Hij gaf zijn lichaam in het oordeel van God, zodat wij het oordeel niet meer hoefden te ondergaan. Zodat wij niet verloren hoefden te gaan om onze zonde en ons kwaad. En sta er maar eens bij stil hoeveel zonde wij met z'n allen doen. Iedere dag weer, ook ik. Dat als je er echt over nadenkt, hoe snel je weer naar jezelf luistert en niet naar de Heer. Hoe makkelijk je een ander pijn doet. Hoe onvoorzichtig je soms bent daarin. Soms niet eens bewust, maar toch dingen doet die God niet wenst. En de Bijbel is duidelijk, daarom zouden wij allemaal verloren moeten gaan tot in eeuwigheid bij God verwijderd. Maar Jezus zei, laat het maar op mij komen. En ik doe het voor jou, ik draag die prijs, ik verbreek mijn lichaam, zodat jij dat niet hoeft te doen. Zodat jij die weg niet hoeft te gaan. En de Bijbel zegt, op dat moment kwam de duisternis, de zonde en het kwaad op hem. En hij droeg het van ons weg. En als je erover nadenkt, hoe groot geweldig dat was. Ja, dan is het punt 1 niet te bevatten. Ik kan er niet bij hoe groot dat is. Maar ik word er wel heel blij en dankbaar voor. Omdat ik mag weten, net als jij. Ik ben verlost door de Heer. Hij heeft het voor mij gedaan. En als wij zometeen het brood eten en breken, dan mogen we daar ontzettend dankbaar voor zijn. Als we dat gedenken met elkaar. Broeders, willen jullie gaan staan. En dan wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vandaag ook mogen gedenken, en voor het eerst in het nieuwe jaar, Heer, dat u naar deze aarde kwam. Dat u uw leven hebt gegeven, Heer. Dat u aan het kruis bent gegaan op Golgotha. Heer, en heeft alle onze zonden daar aan het kruis genageld, Heer. Gelukkig bent u opgestaan. Dank u, Vader, voor alles wat u voor ons hebt gedaan en voor alles wat u voor ons doet. Dank u, Vader, dat we dit zo iedere maand weer opnieuw mogen gedenken. Amen. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Neem er een stukje brood van af als je mee wilt doen met het avondmaal. Wacht wel met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. Ik geef dan een teken en dan eten we gezamenlijk. Zo zijn we dat hier gewend. En terwijl de schalen rondgaan zingen we samen nog een lied. Lied 392. Ga mij niet voorbij.
Yeah.
Zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen. We gaan het brood nu eten en dan gedenken we wat de Heer voor jou persoonlijk heeft overgehad, voor ons heeft overgehad, toen zijn lichaam voor jou en mij werd verbroken. En dan schenk ik ook een klein beetje wijn in. Om ons te bepalen bij het symbool van het bloed van onze Heer Jezus Christus. Want daar staat de wijn voor. Het is een symbool dat verwijst naar het bloed dat schoon was van zonden. Dat de zonde die wij hebben gedaan en die ons aankleven van ons wegneemt, kortom. Het weghaalt en de gevolgen daarvan ook wegneemt en herstelt. Dat er verzoening kan plaatsvinden. Dat er heling kan plaatsvinden. En als wij in de Bijbel lezen over genezing, dan denken wij vaak aan iemand die niet kan lopen en dan kan lopen. Of iemand die niet kan horen en dan kan horen. Dat is zeker ook genezing hoor. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar als je gaat kijken wat er eigenlijk ook staat in het Grieks en het Hebreeuws, betekent genezing, genezing van binnen en van buiten. Is het eigenlijk meer heling in je hart en in je ziel? Is het compleet alles wat niet goed was tussen jou en God herstellen, zodat de relatie er weer is? En dat is wat het bloed van de Heer Jezus voor ons heeft bewerkt. Het bedekt en het neemt weg. En de tekst die we gelezen hebben zegt, daarmee heeft God een verbond met ons gesloten. Omdat dat in ons leven is gaan werken. Daarmee zegt God, en nu ben jij van mij. Nu zijn jullie mijn kinderen. Mijn volk. Mijn kudde. En dat is een belofte van God voor jou en mij. Dat is de zekerheid van ons geloof en de hoop die we daarin hebben. We hoeven niet te twijfelen, hoeven niet bang te zijn. Want zijn bloed heeft ons witter dan sneeuw gemaakt. En als wij zometeen de wijn drinken, dan mag dat ons sterken en bemoedigen en kracht geven dat wij zo'n Heer hebben die dat voor ons heeft overgehaald en die zegt, jij hoort bij mij. Broeders, willen jullie opnieuw gaan staan? Dan wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Ja, Heer Jezus, u de Christus, u de Messias en ja, zo mogen we tot u komen en we mogen danken dat ja, uw bloed gevloeid heeft. En dat uw bloed ons vergeving hebt gebracht. Heer Jezus, wij hebben het niet verdiend, maar het is uit uw genade. Dank u wel dat u op het kruis liep, het is volbracht. En dat we daar niks aan toe kunnen toevoegen of bijvoegen. Maar dat het slechts uw genade is. Dank u wel daarvoor. Amen.
Amen. De bekers met de wijn gaan rond. Drink eruit, gedenk wat de Heer heeft gedaan. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dat kan ook. Moet je gewoon even aangeven aan de broeder die bij jou langskomt in de rij. Als je even zo je vinger opsteekt, is duidelijk. En dan, nou, dan komt dat goed.
En zo hebben we ook deze dag, deze eerste zondag in het nieuwe jaar, onze traditie voortgezet die teruggaat tot op de Bijbel zelf. En hebben we gedacht, herdacht, herinnerd op wiens bloed wij pleiten en in wie wij verlossing hebben. In onze Heer Jezus Christus, de overwinnaar, die de dood overwon, die de zonde overwon, die de duivel verbrijzelde onder zijn hiel, die opstond uit de dood en die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan ook zingen van die Heer. God is mijn herder. We gaan zingen van die Heer, van zijn herderschap en zijn vertrouwen in ons en wij in hem. Tijdens het voorspel van dit lied gaan we de avondmaalscollecte inzamelen. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we opwekking 709. Wij zijn gewend om in onze avondmaalsvieringen, in die diensten waarin wij dat doen, om dan ook een moment te nemen om samen te bidden. En dat gaan we ook vanochtend doen. We mogen bij de Heer komen, juist ook op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. We mogen Hem voorleggen wat we op ons hart hebben. Misschien wel aan verwachtingen of dingen waar we tegenop zien. We mogen ook dankbaarheid bij onze Heer brengen voor al het goede dat Hij ons geeft. En nieuwe mensen die in onze gemeente zich aansluiten. Janke die, zo wij hopen, volgende maand ook gedoopt zal worden. En zo zijn er nog zoveel andere zegeningen in ons leven. We mogen ook onze dank bij de Heer brengen en daarin ons bepalen bij de vreugde die wij vinden in een trouwe God die met ons is. We mogen bidden voor onze samenkomst ook vanavond, als de jeugddienst er weer is. We mogen bidden voor de zieken die we genoemd hebben en misschien nog wel anderen. Eigenlijk mag je vrij bij God komen, te midden van je broeders en zusters, met wat je wil bidden. En als iedereen die dat gedaan heeft, of wilde doen, gedaan heeft, dan zal ik het daarna afsluiten met een gezamenlijk gebed.
O Heer, wat ben ik dankbaar. Dankbaar, Heer, dat ik in deze gemeente mag zijn. Heer, dankbaar dat U voor ons aan het kruis bent gegaan en ook voor mij. Heer, dan wil ik bidden dat wij ook dit jaar U met blijdschap mogen dienen. Heer, het is zo vaak als het moeilijk is, of als de omstandigheden zijn, dat we dan niet met blijdschap kunnen dienen. Heer, wat U voor ons hebt gedaan, dat kunnen we niet anders dan met blijdschap dienen. En daar wil ik U zo voor bidden. Om Jezus te doen. Amen.
Vader, we zijn helemaal dankbaar. We zijn dankbaar dat we ook zo met elkaar een nieuw jaar hebben gegaan. Heer, mag ik u vragen, wilt u ons nabij zijn, wilt u ons uw liefde geven, Heer, dat wij het lichte licht mogen zijn in deze wereld. We willen danken, Heer, dat u de troost bent, Heer, dat wij zo bij u mogen komen. Heer, dat u ons wilt leiden. Dank, Heer, voor die liefde aan ons.
Maar u voor mij, voor ons, bent gestorven. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat u de levende Heer bent. En dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Dank u wel voor uw volk Israël. Het wonder van het volk. Dank u wel voor het woord wat vanmorgen erover geklonken heeft. De lessen, Heer, die erin staan. En de bemoedigingen ook. Dat u de God bent, Heer, die steeds verontmoediging kent en steeds terugkomt naar uw volk. O Heer, wil ons zo bij u aanbevelen, ons als gemeente. Dank u, Heer, dat we het van u kunnen en mogen verwachten. U hebt ons geleid tot hiertoe. En we zien uit, Heer, ook naar de weg die voor ons ligt. We verwachten het van u. We prijzen uw naam. Doordat we ook de gemeente bij u aanbevelen. Het werk wat hier geschiet, onze predikant, zijn gezin, wil ze zegenen, Vader. Kom tot uw machtige stoel hier in deze gemeente. Onze persoonlijke levens. Amen.
Heer, dank u wel dat we u mogen danken. Dat u bij ons bent. Dat u bij ons was in moeilijke momenten. Heer, maar dat u ons ook zo gezegend. Heer, dat we moesten ervaren dat u erbij was, Heer, als er beslissingen genomen moesten worden. Heer, dat u alles hebt gedaan. U in uw grootheid hebt naar ons allemaal gezien. Heer, en u ziet namens allemaal dat u hebt ons lief. En we mogen zeggen, hoe groot zijn wij dat u naar ons gaat. Duizendmaal meer zijn u daarvoor voor dit moment van aanbidding. Dank u wel, Heer, voor onze verlossing, Heer. Voor die grote wonderbare genade waar u ons schenkt. Heer, u die er altijd was en er altijd zijn zal, Heer. En ook bent vandaag. U bent altijd bij ons. U laat ons nooit alleen. Vader, dank u wel voor die wonderbare liefde die we steeds weer mogen ervaren. Ook in de gemeente, ook onder broeders en zusters. Heer, uw naam zij geloofd in geprezen. Amen.
En dank u wel, Heer, dat we zo dit u offer mogen gedenken. Maar is het een offer dat u heeft gebracht, alle wonderschieten uit het kruis. Er was ook een plaats van een vervangingsblijder, Heer. U bent in andere plaatsen. De straf die wij hebben verdiend, heeft u op zich genomen. Dank u wel, Heer, voor die hele grote offer. Dank u wel voor de woorden van Kruppen, Heer van Mogen. Dat we voorbeeld overnemen, Heer, aan het volk Israël. Het volk waar u een plan mee heeft. Dank u wel dat we dat mochten zijn, Heer, dat u trouw bent. Ondanks alles wat ze met het volk heeft gedaan, bent u altijd trouw geweest en zult u ook altijd blijven zijn in de eeuwigheid. Dank u wel dat u ook met het volk verder gaat en we bidden ook voor het volk Israël. Heer, dat we nog velen u ook mogen leren kennen als hun Yeshua, hun verlosser. We bidden ook voor de vrede van u. We willen ook bidden, Heer, voor onze omgeving, waar ons heeft gesteld. Persoonlijk en als gemeente. Heer, dat we ook dat mogen uitdragen, Heer, wat u ons heeft gegeven uit genade. Dat we velen het mogen zien, Heer, en die mogen vinden. We willen ons daar nou weer op inzetten. En wij kunnen het niet van onszelf, Heer, we willen ons vervullen met uw Heilige Geest. We willen ons vullen en zenden, Heer, en dat er nog veel vrucht mag komen. In ons persoonlijk leven, ook in het komende jaar, en ook in deze gemeente. Heer, we zien uit naar wat u mogen doen. En we verlangen, Heer, dat u naam je groot van laat worden, toch gemaakt wordt in deze omgeving. En dat is eens van het is. Dank u wel voor wie u bent. Amen.
Grote Heer en Heiland, we hebben u gedankt voor wat u voor ons hebt overgehad. We hebben ons bepaald bij dat onbegrijpelijk grote verlossingswerk van u, waardoor wij nu met u kunnen praten, waardoor wij eeuwig leven hebben, waardoor onze zonden vergeven zijn, waardoor we dingen hebben kunnen overwinnen in ons leven waar we alleen nooit uit waren gekomen. Waardoor we op een pad zijn geleid tot op de dag van vandaag, die de beste weg was voor ons. Ook al was het misschien niet het makkelijkst, u was erbij en u hebt onze hand gepakt. En u bent met ons meegegaan. Ja, wij zijn u daar dankbaar voor. Wij bidden u voor alles wat gaat komen. Vandaag in de jeugddienst van vanavond. En alle voorbereidingen die de rest van de zondag hierop getroffen zullen worden. Wij bidden u dat uw woord met kracht en macht zal klinken. En dat ook met name de jonge mensen in ons midden een keuze mogen maken voor u. Voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. En als ze dat al wel hebben gedaan, dat ze gesterkt mogen worden in hun geloof. Dat ze misschien ook wel tot de volgende fase van hun geloof kunnen overgaan in een stuk overgave en volgen. Groei. Vader, wij bidden u voor het seizoen en het jaar dat voor ons ligt. Er zal weer heel veel in gaan gebeuren en sommige dingen daar bereiden we ons op voor en zien we naar uit. En andere dingen kunnen we nu nog niet zien aankomen. Maar zegen uw gemeente. En zegen ons in ons geloof. Laat ons staande blijven. En geef dat dit een jaar van zegen mag zijn. Niet van strijd en moeite. Niet dat het kwaad weer invloed op ons probeert uit te oefenen. En we daartegen moeten wapenen. Maar dat we kunnen zeggen straks als ook dit jaar weer voorbij is. Wat is de Heer goed geweest voor ons. En wat is zijn zegen rijkelijk aanwezig geweest. En dat is niet om ons, Heer. Maar het is omdat wij het verlangen hebben dat u groot wordt gemaakt en dat uw genade klinkt in ons midden. Dat mensen zich daaraan mogen overgeven, dat mensen hier een thuis mogen vinden waar ze gevoed mogen worden, waar ze gemeenschap mogen ervaren met elkaar. En dat hier in deze plek waar uw naam nog maar zo weinig klinkt, op een eerbiedige manier, dat daar mensen u gaan loven en prijzen omdat ze u leren kennen. Als een Heer en Heiland en Verlosser. En dat ze zullen ontdekken wat wij weten, hoe goed het is om met u door het leven te gaan. Wij bidden u voor allen in ons midden die moeite kennen, Heer. Voor de zieken, in het groot en in het klein. Sommigen zijn al zo lang ziek en zo ernstig ziek. Anderen zitten op dit moment heel moeilijk en hebben nog een lange weg te gaan. Weer anderen, die hebben misschien een ingreep ondergaan en is het medische afgerond, maar je moet het allemaal ook nog maar een plek geven wat er is gebeurd. Heer, wij brengen het allemaal bij u. En we vragen u, voorzie, heel, genees. Geef troost en kracht en uitkomst. Dat bidden we u voor mensen die verdriet hebben, die rouwen, die emotioneel in de knoop zitten. Kom daar met uw troost en bevrijd. Richt op. We bidden u voor mensen die verwikkeld zitten in zonde, ook in ons midden. Die er wel graag mee zouden willen stoppen, maar die zo verbonden lijken daaraan. Die zo in de greep zitten van. Heer, wil hen met uw macht en kracht vrijzetten. Wil hen oproepen om stappen te zetten van geloof en overgave. En wil met uw geest in hun leven werken. Dat ze vrij mogen worden van datgene waar ze nu onder gebukt gaan. Want u zegt, kom tot mij en leg je last bij mij. En je zult rust krijgen en vrij worden. Vader, wij bidden u voor iedereen hier. U weet wat er in ons hart is. U weet wat we hebben opgezonden naar u in stilte. U weet hoe we hier zijn. En u weet wat wij nodig hebben. Geef ons uw zegen. Geef. Zodat we verder kunnen. Bouw ons op. Maak ons tot een plek waar u woont. Tot een tempel van u. Maak ons tot uw lichaam. Waar u het hoofd van bent. En zo bidden wij. In Jezus' naam. En uit genade. Amen. We sluiten de dienst af. Zoals we dat gewend zijn te doen in een avondmaalsviering. We sluiten af met eerst, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit. En dan sluiten we af met wij reizen met elkander. En tussendoor zal ik dan ook nog de zegen uitspreken. We gaan dit staande zingen en met de handen ineengeslagen. Dan ook de zegen. De zegen die ons leert dat God van ons houdt en zijn liefde er voor ons is. De zegen die ons iedere week weer meegeeft dat er genade is en verlossing en dat dat genoeg is voor ons. En de zegen die ons leert dat God met ons is, in ons is en door ons heen werkt. Door de geest die ons laat groeien en die de relatie met God mogelijk maakt. Ga in die zegen. Ga met die zegen. Neem het mee. Deel het uit. Amen.